Dit is de ervaring van een ondersteunend medewerker. Toen mijn leidinggevende uit zijn functie werd gezet, hield hij mij daarvoor verantwoordelijk. Vanaf dat moment begon het pesten, roddelen en stalken. Zo liep hij iedere keer wanneer ik met een collega sprak, 5 minuten later de kamer binnen om leugens over mij te verspreiden en te vragen waar we het over hadden gehad. Ik kwam ziek thuis te zitten met een burn-out. Tijdens mijn reïntegratie was er ondanks duidelijke afspraken niets veranderd. Hij bleef mij lastigvallen. Toen ik een leidinggevende verzocht om duidelijke fysieke grenzen te stellen, omdat ik steeds moest huilen wanneer ik hem zag, kreeg ik te horen dat dat juist pestgedrag was. Iemand weigeren om op bepaalde plekken in het gebouw te komen. Ik heb inmiddels een fijne werkplek op een andere TU-afdeling, maar heb PTSS en ik vertrouw niemand meer.
Dit is de ervaring van een wetenschapper. Op mijn afdeling zat een bully die het op mij voorzien had. Zijn leidinggevende wisten ervan af, maar ze grepen niet in. Doordat niemand de pestkop een halt toeriep, ontspannen zich constant scenario's in mijn hoofd over wat hij me nog meer aan kon doen. In diezelfde tijd kreeg ik een kind, maar ik was de helft van de tijd mentaal afwezig. Zo'n eerste jaar van een kind maak je maar 1 keer mee. Net als het tweede jaar, met de eerste stapjes, de eerste woordjes, de eerste puzzels. Het voelt alsof die kostbare momenten mij zijn afgenomen.
Een onderzoeker. Ik kwam op de TU met een van de meest prestigieuze grants van de wetenschappelijke wereld, maar ben binnen 2 jaar gillend weggerend. Ik werd behandeld alsof ik een beginnend onderzoeker was, alsof ik niks wist, niks kon, voortdurend problemen veroorzaakte en gebeurtenissen verkeerd interpreteerde. Op een gegeven moment ging ik mij ook zo voelen, alsof ik zelf het probleem was. Pas na 1,5 jaar zag ik in dat ik anders werd behandeld vanwege mijn positie als vrouw van kleur. HR, wetenschappers die dicht bij de decaan stonden, ze gingen er daardoor domweg vanuit dat ik geen expertise had. Ik heb uiteindelijk een lagere functie op een andere universiteit geaccepteerd en mij daar vervolgens binnen 2 jaar opgewerkt tot professor. Later ontdekte ik de term institutioneel gaslighting. Dat is een goede samenvatting voor mijn ervaring aan de TU.
Een wetenschapper. Mijn leidinggevende liet heel duidelijk merken dat er voor mij geen plaats was in het team. Deze persoon was niet betrokken bij mijn sollicitatieprocedure. Ik werd min of meer in het team gedumpt. 2 jaar lang kreeg ik voortdurend te horen, wat doe jij hier? Ik wil jou hier helemaal niet hebben. En, jouw onderzoek vind ik niet interessant. Al mijn ideeën werden, zonder enige constructieve feedback, afgeschoten. Hoewel er wel is geprobeerd om de situatie te verbeteren, kwam ik door onder meer de constante psychische belasting met een burn-out thuis te zitten. Het treurigst vind ik dat er geen leuker werk is of werk dat beter bij mij past dan dit werk. Maar helaas gaat het gepaard met een giftige en onveilige werkomgeving.
Een docent. Mijn carrière is een speelbal geworden van een conflict tussen mijn leidinggevende en een afdelingsvoorzitter. Ik kreeg letterlijk te horen dat ik geen promotie kon maken, omdat ik mijn leidinggevende te veel volgde en niet loyaal genoeg was aan de afdeling. Elk gesprek met mijn afdelingssecretaris dat over mijn carrière zou gaan, ging uiteindelijk alleen maar over mijn leidinggevende. Op een gegeven moment ben ik in huilen uitgebarst tijdens zo'n bijeenkomst. Ik ben bij de vertrouwenspersoon geweest, maar ik had geen energie meer om een klacht in te dienen. Ik sta te laag in de piramide. Ik ben van niet-Europese kom af, een vrouw en ik heb nog geen hoge functie. Het voelt niet goed om mijn mond te houden, maar ik heb het idee dat er toch niks gebeurt als je tegen een structureel probleem aanloopt. Een professor heeft mij daar ook meerdere keren op gewezen.
Dit is een leidinggevende bij een dienst. Mijn leidinggevende was een ongelofelijke bullebak. Naar mij toe, maar ook naar mijn ondergeschikte. Iedereen werd zenuwachtig als hij in de buurt was en hij verzon voortdurend dingen die we zogenaamd niet goed zouden hebben gedaan. Natuurlijk zijn er altijd verbeterpunten, maar hij gaf kritiek omdat hij zin had om je te kleineren. Een weerwoord deelde hij niet. Hij is niet weggestuurd, maar ging met pensioen. Eindelijk kunnen we weer ademhalen.
Een ondersteunend medewerker. Nadat ik 1 maand in dienst was, wilde een collega met me praten. Vanuit het niets vroeg ze waarom ik uit was op haar baan. Ik zou werk hebben ingepikt, stelde ze. Ik was me van geen kwaad bewust. Ik was juist zoeken omdat ik op dat moment geen duidelijk takenpakket had. Het gesprek eindigde met haar besluit dat we op niet zo leuke voet verder zouden gaan. Na nog een incident met dezelfde collega moest ik verplicht een mediation traject volgen. Ik was toen 4 maanden in dienst. Voor mij was de maat vol toen er tijdens mijn afwezigheid een roddel over mij werd verspreid. Na maandenlang dagelijks thuis in huilen uitbarsten, heb ik mijn contract bij de TU opgezegd.
Een onderzoeker. Ik voel me niet alleen in mijn carrière gesloopt, mijn hele ik is gesloopt. De werksfeer op mijn afdeling is vrij giftig. En hoewel leidinggevenden dit herkennen, hebben ze nooit ingegrepen. Wanneer ik problemen benoemde bij mijn leidinggevende, en dit is meervoud, want ze wisselden elkaar in hoog tempo af, kreeg ik te horen dat ik het mij niet zo moest aantrekken. Hier zit ik dan, ziek thuis. De eerste week na mijn ziekmelding kon ik niet eens bewegen. Dat vond ik schokkend om te ervaren, want ik zie mezelf als een vitaal persoon. Mijn partner werd in die eerste periode bijna overspannen omdat we een peuter hebben en ik nauwelijks zorgtaken op mij kon nemen. Sociale onveiligheid raakt dus niet alleen TU-medewerkers zelf, maar complete gezinnen. Inmiddels gaat het beter en begin ik te denken aan het terugkeren op de werkvloer.
Een PhD-student. Mijn promotor viel uit doordat hij sociale onveiligheid meemaakte. Ik had hem in de periode daarvoor stukje bij beetje zien wegkwijnen. Ongelukkig geworden. Stiller. Onzekerder. Nadat hij zich langdurig ziek had gemeld, probeerde een afdelingssecretaris mij te dwingen over te stappen naar een promotor waar ik niet naartoe wilde. Iemand die geen expertise had in mijn vakgebied. Die verhuispoging ging gepaard met intimidatie en neerbuigende mails. Ik moest gesprekken over mijn toekomst in mijn eentje doen, maar dat weigerde ik. Doordat ik erop aandrong iemand mee te nemen, is dat gesprek er nooit gekomen. Hoe het nu verder moet met mijn onderzoek? Ik maak het in mijn vrije tijd af.
Een voormalig vertrouwenspersoon? Op de afdeling waar ik werkte was het onrustig vanwege op handen zijnde veranderingen. Collega's deelden hierover hun zorgen met mij. Toen ik dit in een gesprek met de directeur aankaartte, vertelde hij mij dat ik deze medewerkers niet mocht steunen en begeleiden vanuit mijn functie als vertrouwenspersoon. Terwijl hij dat zei, haalde hij zijn vinger langs zijn hals. Kortom, dan was ik er geweest. Toen ik het voorval met andere vertrouwenspersonen deelde, had iedereen wel een soortgelijk verhaal.
Een promovendus. Mijn dagelijks begeleider en promotor waren voortdurend aan het micromanagen, kleineren en gaslighten. Het ging op dat soort momenten alleen maar over randzaken. Ze reageerden bijvoorbeeld geïrriteerd als ik naar hun idee een document niet snel genoeg uitprintte. Eén keer werd mijn promotor zelfs boos en begon ze te schreeuwen tijdens een telefonisch overleg. Wanneer ik zei dat ik schrok van hun communicatiestijl, noemden ze mij defensief, zat ik vast in mijn eigen gelijk, had ik problemen met de aansturing en zeiden ze dat ik nou eenmaal moest doen wat mij opgedragen werd. Na 2 jaar was ik een schim van mezelf. Ik was kilo's afgevallen, kon niet meer slapen en ik voelde mij zo nietig dat ik niet eens meer hele simpele, basale dingen durfde te vragen aan collega's. Toen ik mij realiseerde dat het niet aan mij lag en andere begeleiders nodig had, ging ik op onderzoek uit. Er bleken veel jonge onderzoekers precies dezelfde ervaringen te hebben met mijn promotor en dagelijks begeleider. Ik heb uiteindelijk een melding gedaan bij de vertrouwenspersoon en ik heb een andere baan gevonden. Hier is de werksfeer fijn en gaat iedereen op een professionele manier met elkaar om.
Een ondersteunend medewerker. Het is nu een paar jaar geleden dat ik vanwege een conflict met een leidinggevende ben overgeplaatst naar een andere afdeling. Onlangs zag ik hem hier ineens rondlopen en hoorde ik dat hij en zijn groep naar onze afdeling worden overgeplaatst. Juist hij, onder wie ik zo heb geleden, de man die verbaal verschrikkelijk tegen me tekeer ging. Het heeft me zoveel moeite gekost om heel uit zijn nare en onveilige invloedssfeer te komen. Nu ben ik terug bij af. Althans, zo voelt het. Alleen zijn nabijheid al is een enorme stressfactor en voelt uiterst onveilig. Ik heb er slapeloze nachten van.
Een promovendus. Tijdens mijn hele PhD-traject kreeg ik positieve beoordelingen. Ik hoopte op een vaste aanstelling. Toen ik hier tegen het einde van mijn traject naar vroeg, kreeg ik te horen dat ik vaardigheden miste. Ik werkte keihard. Maar steeds werden de doelpalen verplaatst. Een hoogleraar op een andere universiteit vertelde mij dat mijn vakgroephoofd over mij roddelde en had gezegd mij nooit te zullen aannemen. Toen ik om opheldering vroeg, antwoordde hij dat ik, ondanks goede beoordelingen, een slechte docent was en mijn onderzoek ondermaats. Hij vroeg me een contractaanbod van een andere universiteit te laten zien. Pas dan zou hij overwegen mij aan te nemen. Ik raakte in een existentiële crisis en werd suïcidaal. Toen ik een klacht wilde indienen, ontraadde een hoogleraar mij dat. Het zou slecht zijn voor de faculteit en voor mij, want niemand neemt een onruststoker aan.
Een medewerker. Ik heb een voormalig leidinggevende bij het Innovation and Impact Center zien huilen door toedoen van een CVB-lid. Mijn baas is een hele krachtige, sterke vrouw. Door die tranen denk ik, als het lukt om haar onderuit te krijgen, dan ben ik gewoon een domino-steentje voor het CVB. Dan is het gewoon van, joh, we tikken er op die afdeling tegenaan en we zien wel hoeveel medewerkers er omvallen. Het geeft mij een rotgevoel. Want als er zo met een MT-lid wordt omgegaan, hoe moeten wij dan met elkaar omgaan? Mogen we elkaar soms uitschelden? Goed voorbeeld doet immers goed volgen.
Een ondersteunend medewerker. Mijn manager stond regelmatig mensen uit de voeten op de gang. Ik werd steeds zenuwachtiger als ik op het werk was. Hij keek bijvoorbeeld voortdurend over mijn schouder mee om te controleren wat ik op mijn computer aan het doen was. Als zijn leidinggevende, een directeur, langskwam, schreeuwde hij dat we ons allemaal netjes moesten gedragen. We hebben zijn gedrag zo vaak aangekaart. Bij HR bijvoorbeeld. En bij onze directeur. Na een tijdje kwam er iemand van buiten de TU op onze afdeling die er wel werk van maakte. Uiteindelijk is de manager overgeplaatst in plaats van een van ons.
Een ondersteunend medewerker. Ik was gedetacheerd op een TU-afdeling die achteraf bekend bleek te staan als een zooitje. Het was een doorgangshuis. Medewerkers en leidinggevenden kwamen overspannen of met een burn-out thuis te zitten. Iedereen wantrouwde elkaar. De spanning op de werkvloer was goed voelbaar en soms werd er geschreeuwd. Ik ben bij de vertrouwenspersoon en de bedrijfsmaatschappelijk werker geweest. Die laatste zei dat er veel anderen van mijn afdeling bij haar rondliepen. Ze heeft mijn naam doorgespeeld naar HR, waarna ik een exitgesprek kreeg. Maar wat had ik daaraan? De TU ruimt alleen maar achteraf de scherven op in plaats van dat het probleem bij de bron wordt aangepakt en er adequate nazorg is.